Goedenavond. Colossenzen 1. En dan gaan we dat gedeelte lezen van vers 24 tot en met 2 vers 3. Want ja, dat is eigenlijk wel het gedeelte waar we aan toe zijn. Nou, dan hopen we de komende avonden gewoon verder te gaan met de Colossenzen brief. Prachtige brief, hè, waarin we ook al het een en ander hebben ontdekt inmiddels. Geweldige dingen die de apostel Paulus daar schrijft. En ja, eigenlijk met enkele woorden de grootste diepten aantipt. En dat is eigenlijk ook weer zo in het gedeelte dat we gaan lezen. Dat is dan hoofdstuk 1 en dan vers 24. En dan lezen we door tot 2, tot en met 2 vers 3. En daar schrijft hij: nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis. Dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Tot zover. Nou, dat is, ja, dat is een beetje een open deur, maar het is wel weer een mooi gedeelte. En waar je zo weer bij bepaald wordt door de apostel. En ik vind dit ook altijd het gedeelte, ja, waarin je je nog een beetje extra aangesproken mag voelen eigenlijk. We weten natuurlijk wel, Colossensebrief, hè, een van de brieven die geschreven is aan de heiligen en gelovigen in Christus. Maar hier staat er nog, ook nog zo mooi bij, in het eerste vers, einde van het eerste vers van hoofdstuk 2... dat Paulus schrijft met het oog op de velen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. En dan denk ik altijd van ja, dat zijn wij ook. Ik denk niet dat hij nou per se aan Nieuw-Buinen heeft gedacht destijds. Ik weet wel zeker van niet eigenlijk. Ja, misschien ook wel, ja, ja. Ik wil jullie ook niet beledigen verder. Wijk bij Duurstede kan ik me nog voorstellen. Maar nee, maar maar toch, hè, wij kunnen dat in ieder geval wel zeggen. Wij hebben hem nooit in levende lijven gezien. En dat was natuurlijk in de eerste plaats ja, een woord voor degene in zijn tijd. Hè, en die leefden in de plaatsen waar hij nog nooit geweest was, die hij ook niet ontmoet had. Maar ja, je kunt dit ook wat dat betreft wel ja, op ons van toepassing brengen. En desondanks ja, hebben we toch, en dat is toch ja, een stukje genade van de Heer, hebben we oog mogen krijgen voor de boodschap die de apostel op zijn hart heeft gekregen en de boodschap die de apostel ook bekend gemaakt heeft op last van de Heer. Nou, dat stuk wat we nu gelezen hebben, daar zit ook weer een stukje opbouw in. En die opbouw, ja, die leidt ons uiteindelijk naar de rijkdom toe. En want dat is ook waar het ja, uiteindelijk op terecht komt. Paulus die komt terecht, zegt hij in vers 2... op de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. En om die rijkdom dan nog te omschrijven, heeft hij het in vers 3 over Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Dus dat is rijkdom. En daar, ja, daar willen we eigenlijk ook op terechtkomen, op die rijkdom. Maar wat die opbouw betreft, je ziet dat de apostel in vers 24, dan spreekt hij over zijn lijden. En het lijden dat hij heeft, hè, en dat hij draagt. En dan in vers 25 tot en met vers 28, daar spreekt hij over het geheimenis. En dan kom je in vers 29 en hoofdstuk 2 vers 1, dan heeft hij het weer over zijn lijden, namelijk over de strijd die hij voert, de hevige strijd die hij voert, een grote strijd. En dan in vers 2 en 3 komt hij weer terecht op het geheimenis. Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat het lijden, waar de apostel het hier over heeft, dat dat lijden ja, in verband staat hier met het geheimenis, met de boodschap van de verborgenheid. Nou, dat is op zich natuurlijk wel al iets ja, om eventjes op te letten, want er wordt natuurlijk best wel een hoop over lijden gesproken in de Bijbel. En dan niet altijd in verband met het geheimenis of iets dergelijks. De apostel Paulus, misschien wel mooi om dat er even bij te nemen, in 2 Timotheüs 3 vers 12, daar schrijft hij bijvoorbeeld ook over het lijden. En dan is het, tenminste dan lijkt het zo op eerste gezicht iets algemener van betekenis te zijn. Maar hij schrijft daar in vers 12, 2 Timotheüs 3 vers 12, hij schrijft daar: en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Nou, dat is ook een stuk lijden. En dan heb je het over godvruchtig willen leven in Christus Jezus. En Gods vrucht, dat is een woord waarbij wij eigenlijk in de eerste plaats denken aan de vrucht van God of iets dergelijks. Die God in je tot stand kan brengen, zo lijkt dat een beetje. Maar dat woord godvruchtig, dat komt eigenlijk uit het Duits, Gottesfurcht. En dan betekent het zoveel als de vrezen voor God. In de vrezen des Heren leven. Dat is iets wat tot gevolg heeft, zegt Paulus, dat je vervolgd zult worden. Nou, en als je het dan letterlijk neemt, want dat is natuurlijk ook wel weer mooi om dat te doen. Als je het letterlijk neemt, dat woordje godvruchtigheid, wat er staat, dan staat er eigenlijk dat je op de juiste manier vereert. Op de juiste manier vereren. Daar staat een Grieks woord. En dat woord dat klinkt na in de naam van die ene voetballer die onlangs overleden is. Ik weet niet of je dat nog weet, die Portugees. Eusebio, ja precies. Nou, dat is eigenlijk Grieks. Eusebio, of Sebia, dat is godsvrucht in het Grieks. Eusebia. En dat betekent op de juiste manier. Dat is dat woordje ui. En dat andere, dat betekent vereren of verering, de juiste verering. En dan wordt zo'n woord godsvrucht, dat wordt eigenlijk natuurlijk een heel ander, krijgt eigenlijk een hele andere inhoud. Want dan heb je het erover van, ja, hoe moet ik nou dan op de juiste manier God vereren? Ik denk wel eens, dat is best een vraag waar heel veel gelovigen mee zitten. En dat blijkt ook wel, want ja goed, er zijn hele kerkruzies zijn er ontstaan, kerkstrijd is er ontstaan over de manier van hoe moeten we nou bijvoorbeeld samenkomen. Want hoe moeten we God op de juiste manier vereren? En dan blijkt dat het allemaal maar om dat samenkomen gaat. En als je dan in de Bijbel gaat zitten kijken, ja, dan vind je daar maar weinig van terug natuurlijk. Kijk, wij hebben natuurlijk onderling, laten we niet naar anderen kijken, maar wij hebben onderling natuurlijk ook een beetje van die gewoonten. Ik bedoel, ja, zo'n bijbelstudieavond als dit, ja, je begint met een lied en daarna een gebed en dan begin je. Maar er staat natuurlijk nergens in de Bijbel dat het zo moet. Of zondags, dan beginnen we en dan wordt eerst iedereen welkom geheten. Nou, in de kerk noemen ze dat de fotum en groet, weet je wel. En soms dan wordt dat nog vooraf gegaan door een lied. Ik weet nog wel dat ik een keer in een, moest ik spreken in een, nou ja, een beetje behoudende kerk, een reformatorische kerk. En dan moest je eerst achter met de mannenbroeders in een consistorie, werd er gebeden. En toen vroeg een van die mannen, die vroeg mij, wat is het introïten? Nou, wist ik veel. Ik zeg, wat lief? He? Ja, het intro-item. Nou ja, ik heb maar gegokt. En dat bleek goed te zijn. Maar dat blijkt dus het eerste couplet te zijn van het eerste lied dat in de dienst gezongen wordt. Dat is het intro-item. En dat wilde die man graag weten, want dan kon dat gezongen worden. Terwijl de ouderlingen, met ik helemaal achteraan, zeg maar de zaal binnenliepen. Hè? Wat is het intro-item? Dus als de mensen dat nou nog eens een keer vragen, dan weet u dat. Maar goed, hè, nou ja, zo beginnen wij dan. Hè. Wij hebben dan ook een lied. We noemen dat dan niet een intro-item, we noemen dat gewoon een liedje. En dan wordt er gebeden. Nou, er zijn nog wat mededelingen. Ja, jongens, dan moet er nog een collecte gedaan worden. Maar er staat natuurlijk nergens in de Bijbel dat zo moet. Dat zijn ook allemaal uiterlijke zaken. Hè? En dat is ook echt niet wat de Heer nou bedoelt met godsvrucht. Hè? Of godvruchtigheid. Hè, dat heeft niets te maken met het op de juiste manier vereren. Hè, ik denk dat het op de juiste manier vereren veel meer slaat op wat God wil, hoe wij hem zien. Hè, wie is hij eigenlijk voor ons? Wie is de Heer Jezus Christus voor ons? He, hoofd boven al wat is. He, dat is eigenlijk ja, waar het voor ons om draait. En dat is ook ja, het meest belangrijke. Paulus schrijft in de eerste Timotheusbrief, even kijken hoor, hoofdstuk 3 ook weer. 1 Timotheus 3. Daar schrijft hij in vers 16. Maar het is wel mooi om vers 15 er ook even bij te lezen. Hij zegt daar, maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Dus daar gaat het echt om een stukje praktijk, het gedrag. En dan komt in vers 16 op, buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En daar beschrijft hij als het ware zo heel in het kort, wat God in Christus gedaan heeft. En als je dit dan samenvoegt met andere gedeelten uit het woord, en met name ook uit de brieven van de apostel Paulus, dan blijkt dat die komst van de Heer Jezus in deze wereld, zijn openbaring, dat die komst ja, uiteindelijk natuurlijk geresulteerd heeft in de dood van de Heer Jezus, het verzoenend lijden en sterven, nou hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. Dat is iets, daar hebben wij deel aan gekregen. Zullen we volgende keer trouwens ook nog zien als we verder gaan met Colossense 2, wat dat wel niet voor ons betekend heeft. Nou, daar hebben wij deel aan gekregen. En zo zijn we met Christus levend gemaakt. En zo zijn we met Christus opgewekt. En zo zijn we met hem in de hemel gezet. Als hier staat opgenomen in heerlijkheid, dan gaat dat natuurlijk om Christus. Dat woord opnemen, zoals dat hier staat, dat is ook hetzelfde woord wat er gebruikt wordt bij de hemelvaart, de opneming. Daar gaat het ook over. Het gaat ook over God geopenbaard in het vlees. Dat is naar beneden toe. En opgenomen in heerlijkheid, daar eindigt het dan mee, dat is weer naar boven toe. He, maar ja, dan heb je Paulus die dan schrijft in Efeze van wij met hem. He, dat is dus dat geheimenis van de godsvrucht. Dat je daar achter gaat komen. En dat blijkt ook nog voor heel veel mensen een geheimenis te zijn. En voor onszelf ook. He, want dat is een stukje ja, ontdekken in het geloofsleven. He, dan blijkt dat, ja, dat alles wat God in Christus tot stand heeft gebracht. Ja, dat wij daar door genade één mee geworden zijn. He, en dat God hier in Christus in deze wereld kwam. En dat hij ons hier als het ware meegeschept heeft en weer naar boven. He, en zo heb je dan je positie daarboven in Christus. Van wie we dan mogen zeggen dat Christus het hoofd is ja, van alle dingen. Dus ja, dat is godsvrucht. En als je godsvruchtig wil leven, zegt hij dan in 2 Timotheus 3, dan zul je vervolgd worden. En ja, dat is het natuurlijk ook. He, naarmate je meer ontdekt vanuit het woord en ook meer in overeenstemming met dat woord wil leven, is de kans ook groot dat de tegenstand ook gewoon steeds groter wordt. He, iemand heeft wel eens gezegd van het zal de duivel echt worst zijn of je als christen een werelds leven leidt. Dat vindt hij prima. Daar hoeft hij zijn pijl ook niet op te richten of iets dergelijks. He, het is een veel groter probleem als mensen het woord onverkort gaan verkondigen. Dat is een veel groter probleem, tenminste voor hem. He, en ja, dan kun je daar ook op rekenen, he, dat er een stukje vervolging komt. Maar, en dat is dan zo mooi, uit wat dan blijkt uit Colossense, dat Paulus zich daarin verblijdt. He, want hij verblijdt zich in zijn lijden. Kijk, als je lijdt en je weet waar het voor is, dan kun je je verblijden. En dat is ook wat er ja, met Paulus aan de hand was. Hij zegt in vers 24 van Colossense 1. Hij zegt daarvan, ik verblijd mij in mijn lijden voor u. En dan denk je aan de ene kant van, nou Paulus, ben je helemaal gek geworden? Hoe kan je nou verblijden in lijden? Hoe kan je daar nou... Nou, dat komt omdat dit ook niet zomaar het algemene lijden is waar we als mensen mee te maken hebben. Want daar moeten we de ogen ook niet voor sluiten. Hè? Het leven hier in deze wereld, ja, hè, dat klinkt dan wel heel negatief, maar dat is eigenlijk een lijdensweg. Hè, deze wereld wordt gekenmerkt door lijden. En ja, misschien dat wij daar dan niet zo heel veel van merken, maar het is natuurlijk een enorme zooi in de wereld. Het is dat we hier leven en dat we hier lekker, ja, je stapt je auto uit, weet je wel. Nou ja, alleen al dat je je auto uitstapt, hè, je komt hier gewoon naartoe, lekker warm in die auto. Jongens, nou even een graadje kouwen, want het wordt me te warm, weet je wel, zo zit je dan. Nou, en dan stap je uit en dan zeggen we tegen elkaar van, tjoh, wat is koud. En dan kom je binnen en dan zit je weer heerlijk warm, weet je wel. Wij hebben het natuurlijk ontzettend goed. He, maar het is maar een heel klein gedeeltetje van de wereldbevolking die het zo goed heeft. En voor de rest is het gewoon een hoop lijden. Dat is het lijden, zoals Paulus dat noemt in Romeinen, dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. Bij deze tegenwoordige tijd, daar hoort een stuk lijden. En binnen dat lijden, ja, daar vallen dingen als ziekte en sterven en verdriet en rouw en al dat soort zaken, die vallen daar allemaal binnen. Die hebben daar allemaal een plek in. Dat is lijden. Dat is ook niet een lijden waar je altijd in kunt of hoeft te verblijden. He, je moet deze tekst hier in vers 24 niet zo opvatten van, tjoh, wat ben ik blij zeggen dat ik nou, dat ik ziek ben of zoiets. Weet je wel? Dat is echt niet de bedoeling. En dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, je kunt het dragen met de Heer, maar je hoeft helemaal niet blij te zijn dat je nou weer ziek bent geworden of zo. He, dan wordt er een ernstige ziekte geconstateerd en dan zeg jij van, oh, wat ben ik blij. Ja, dat is echt niet de bedoeling van deze versen. Dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. Daar heb je mee te maken. En daarvan zegt Paulus, wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Dat is dan de troost die we daarin hebben. He, dus daar mogen we ook gewoon nuchter in zijn, dat mogen we ook gewoon aanvaarden, hoe moeilijk dat soms ook is. He, maar dat hoort erbij en we mogen als het ware over de grens, uiteindelijk over de grens van leven en dood heen kijken en zeggen van ja jongens, die heerlijkheid. Christus is opgenomen in heerlijkheid en wij zijn daar eigenlijk al. Maar straks krijgen we daar nog tastbaar deel aan ook. En dan is er een eind gekomen aan die hele lijdensweg hier in de wereld. He, dan heb je dat gehad. En voor ons nogmaals is dat nog best wel relatief. He, maar als Paulus het hier heeft over het verblijden in zijn lijden, ja, dan is dat dus niet het lijden van de tegenwoordige tijd. En dan is dat een lijden, zoals dus ook al blijkt uit die opbouw die ik zo strakjes even genoemd heb, dan is dat een lijden in verband met de boodschap van de verborgenheid. Kijk, en als je dan zo'n vers gaat lezen, vers 24, ja, dan zie je ook wel dat het daarom gaat. Hij zegt, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dus in dat ene versje, hè, waarin hij dan over het lijden spreekt, daar komt hij uiteindelijk dan terecht op zijn lichaam, dat is de gemeente. Als je Efeze 1 vers 22 leest, dan heeft Paulus het daar over de gemeente, comma, dat is zijn lichaam. Staat precies andersom, hè? En hier staat zijn lichaam, comma, dat is de gemeente. Nou, dat zijn twee versen die bekijken het allebei van een andere kant. Maar het komt er in ieder geval op neer dat je onder de gemeente van nu absoluut niet mag verstaan dat je Israël bent of iets dergelijks. Of dat je behoort tot de schade die niemand tellen kan. Of wat je allemaal nog verder hebt, 144.000 of zo, hè? Noem het allemaal maar op. Dat zijn we niet. Wij zijn het lichaam. Het lichaam. En hier in dit vers, daar zie je ook, hè, Paulus die gebruikt daar twee keer het woordje voor u of ten behoeve van u. Je ziet dat niet zo goed terug. Maar als daar staat, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, dan is het woord dat hij daar gebruikt, voor u, is precies hetzelfde als wat hij even later gebruikt in datzelfde vers, als er staat ten behoeve van zijn lichaam. Dus je kunt daar ook gewoon zeggen voor zijn lichaam. Als je vers 24 letterlijk vertaalt, dan staat er dat Paulus blij is. Hij zegt, ik ben blij in mijn lijden ten behoeve van u. En ik vul op mijn beurt de tekorten van de verdrukkingen van Christus op in mijn vlees. Ten behoeve van u, van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dus hier staat feitelijk twee keer dat Paulus iets doet voor u. Het is voor u, zegt hij, dat is dat lijden voor u. En dan vervolgens de verdrukkingen van Christus voor u, zijn lichaam. Dat is de gemeente. Dus die u, hè, die Paulus hier aanschrijft, dat is dat lichaam. De gemeente. Waarvan hij in Efeze 1 zegt, de gemeente, comma, dat is zijn lichaam. Het gaat om dat lichaam hier en Paulus die omschrijft zijn lijden dan als iets waarin hij, ja, als het ware opvult. Apart vers, hè, wat er staat. Als hij zegt van ja, ik vul in mijn vlees of vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Hè, dat is een apart vers. Je zou aan één kant kunnen denken van, nou, zou die nou hier dan bedoelen dat het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, de verdrukkingen van Christus, als dat ermee bedoeld wordt. Hè, zou hij dan bedoelen dat dat nog niet helemaal compleet was of zo? Weet je wel, zo van, ja, hè, dat is allemaal wel mooi wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, maar ik maak het nog even af, zeg maar. Hè, zo komt dat een beetje over. Hè, maar ja, je snapt aan de andere kant ook wel dat dat niet de bedoeling is. En misschien is het goed om daar even twee teksten bij te halen, waar dat ook in één keer duidelijk uit wordt. De eerste die vind je in 2 Korinthe, 2 Korinthe 5. Vers 14, hele bekende trouwens. Dat schrijft Paulus in het kader van de bediening van de verzoening. Hij zegt daar in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En dit is in ieder geval al één zo'n vers, waaruit blijkt dat werk, dat Christus gedaan heeft, ja, dat werk in ieder geval compleet is, want het heeft betrekking op allen. Eén is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Dit is er ook de reden van dat de Heer Jezus Christus genoemd wordt de laatste Adam, de laatste mens. Want het feit dat Christus stierf, ja, dat betekende in feite de dood van elk mens. Dat betekende het einde van de eerste mens of van de oude mens. Dus ja, Paulus zegt van ja, tot dat inzicht ben ik gekomen. Hè? Wij zijn tot dit oordeel gekomen. Zo van, nou, we hebben erover nagedacht. En je kunt ervan uitgaan dat nadenken van de apostel hier gebeurd is onder de leiding van de geest. Hij zegt van, ja, we zijn tot dit oordeel gekomen. Eén, als één voor allen gestorven is, nou, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. He, dus toen Christus stierf, stierf uiteindelijk de mensheid. Ook al bestaat die mensheid voor een groot gedeelte uit mensen die nog geboren moesten worden toen. Maar in de dood van Christus komt er een eind aan het leven, het oude leven dat wij hebben. En dat oude leven is dan zeg maar het natuurlijke leven, dat onderdeel uitmaakt van deze natuurlijke schepping. En dat natuurlijke leven heeft te maken met het lijden van deze tegenwoordige tijd. Nou, daar komt in de dood van Christus een einde aan. En in de opstanding, hè, en wij zijn dan met Christus opgewekt, hè, mogen we van de resultaten van dat werk, daar mogen wij van genieten. Dus hier staat wel, hè, hij is voor allen gestorven. En daarom zijn ze allen gestorven. En in de Hebreeënbrief, daar heb je ook zoiets, Hebreeën hoofdstuk 10... En daar komt het nog duidelijker naar voren dat het werk van de Heer Jezus Christus, ja, dat dat een compleet werk is geweest. Hebreeën 10. Hebreeën 10. Laten we maar even kijken. Vers 5 beginnen. Daar staat: daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven: om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer, brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild, hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. He, dus de apostel die maakt hier duidelijk, he, dat de komst van de Heer Jezus in de wereld, dat hij gekomen is in een lichaam dat door God bereid is voor hem. En dat ene lichaam, dat is uiteindelijk het lichaam waarin hij geofferd is en het offer gebracht heeft. Dat ene lichaam staat tegenover al die brandoffers en offers voor de zonde die daarvoor gebracht zijn. He, al die offers in de oude tijd, onder het oude verbond, die wezen allemaal naar dat ene offer van Christus. He, en al die offers die werden ook gebracht in overeenstemming met de wil van God. He, dat is wel apart, he, dat staat hier ook. Er staat aan het eind van vers 8, zij werden overeenkomstig de wet gebracht. Maar ja, dan komt de Heer en hij zegt: ik kom om uw wil te doen, o God, vers 9... En daarmee neemt hij het eerste, dat zijn al die brandoffers, slachtoffers en spijsoffers en zo, dat eerste neemt hij weg en het tweede stelt hij daarvoor in de plaats. En dat tweede, ja, dat is het offer van zijn lichaam. En dan staat er in vers 10, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. Nou, dan zie je het ook. He, dat offer van het lichaam van Jezus Christus, dat is voor eens en voor altijd gebracht. Dat is, daar zit ook weer dat allesomvattende in. He, daar kan eigenlijk niks aan toegevoegd worden. Dat is dat ene offer. Door dat ene, in dat ene lichaam. Dat heeft de Heer Jezus Christus gebracht. En daarin heeft hij Gods wil volbracht. Hier ben ik om uw wil te doen. Dat zei hij toen hij in de wereld kwam. He, toen heeft hij dat gezegd. Ik ben hier om uw wil te doen. Dat zei hij tot de Vader. He, dat zijn woorden die vind je al terug in de psalmen, psalm 40. Maar die worden dus vervuld in de Heer Jezus Christus. En zo heeft hij het offer gebracht, waardoor, zo schrijft de apostel daar, wij geheiligd zijn, eens en voor altijd. Voor eens en voor altijd. Ja, weet je, als je vers 10 leest, dan staat hier: op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd, en dan hebben ze het erachter gezet, gebracht. Maar je ziet wel dat dat cursief staat, hè? Dus dat staat er niet. Dus er staat gewoon: door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. Daar komt nog een stukje absoluter over. Daarom is het klaar. Afgelopen. Daar hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Het is klaar. Nou, nog één zo'n tekst. Die vind je in 1 Timotheus 2. Daar gaat het over de middelaar tussen God en mensen. Paulus die begint daar in hoofdstuk 2 met de oproep om voor alle, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, te bidden. Aan het eind van vers 1 staat: er moet gebeden worden voor alle mensen. Dat is goed, vers 3. En welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En dan staat er: hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dat is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Dus Christus Jezus heeft zich gegeven als een losprijs. Dat woord losprijs betekent zelf, betekent dat een in plaats van prijs. Dat komt alleen maar hiervoor in deze vorm. Een in plaats van prijs. En in plaats van wat dan? Nou, allen, staat er. Dus het leven van de Heer Jezus Christus, dat is genoegzaam voor allen. Zo kunnen we dat in ieder geval met een gerust hart zeggen. En daar kon niets meer aan toegevoegd worden. Dus Paulus die kon niet zeggen van: ja, jongens, ik verblijd mij, want ik vul nog aan in de verdrukkingen van Christus. Want ja, Christus was wel een prima losprijs, maar nog net niet voor allen. En die paar die er dan nog net niet bij zijn, nou, dat doe ik dan wel. Nee, dat bedoelt hij dus niet. Want je ziet aan dit soort teksten wel, het is wat God betreft helemaal geregeld in Christus. Dus dat kan hij niet bedoelen daar in Colossense 1. Christus is die middelaar tussen God en mens, en als middelaar is hij die losprijs. Er is één middelaar. Zo schrijft de apostel Paulus. Nou, en een andere middelaar is er dus niet. Ook zo'n prachtige tekst. Als wij op vakantie zijn, dan gaan we naar Oostenrijk, hè. Op vakantie, dan ga je berg lopen, weet je wel. En dan kom je daar onderweg, of soms op de top, dan kom je wel soort van die bidkapelletjes kom je dan tegen. Nou, dan gaan we altijd even stoppen natuurlijk. Hè. Maar er ligt dan ook wel vaak een boek. En daar kun je dan wat inschrijven, ook in zo'n kapelletje. En ja, wat er best wel vaak voorkomt, dat is dan ga je zo'n boek in. Ja, dat is allemaal katholieke achtergrond natuurlijk. Maar dan blader je zo'n boek door. En daar staat er van: dank aan de heilige Maria voor dit en dat, weet je wel? Allemaal van dat soort kreten staat er dan. Of Maria onze middelares, hebben ze er dan staan. Nou ja, als er dan een pen bij ligt, dan zet ik er altijd bij 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één middelaar tussen God en mensen. En meer niet. Ik bedoel, ja, je kan wel van alles zeggen, maar die vlieger die gaat niet op. Om zeg maar Maria als de middelaar tussen God en ons in te nemen. Dat zij een goed woordje voor ons kan doen. Maar ja, toch leven mensen daar heel erg mee. Maar dit is zo'n tekst waaruit blijkt van: nee, Paulus bedoelde dat niet. Dat hij wat kon toevoegen aan dat werk. Dus dan kan Maria dat al helemaal niet. Want er is één middelaar. Staat er dus één God en er is één middelaar, en dat is de mens Christus Jezus. Eén middelaar tussen God en mensen. En Christus Jezus die heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Een in plaats van prijs ten behoeve van allen. Nou, dan gaan we even terug naar Colossenzen 1, want dat bedoelt hij in ieder geval niet. Maar dan is op een gegeven moment ook wel weer de vraag van wat bedoelt hij dan wel? He, want dat weet u ook wel, het is soms makkelijker om te zeggen wat het niet is dan wat het wel is. En ja, dat is op zich nog best wel lastig, maar ik denk dat je hier ook even door moet lezen. Er staat hier in vers 24, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, of ten behoeve van u, en vervul, en dat moet je even vasthouden, dat vervullen, vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente, daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak, het rentmeesterschap, de economie, van God, die mij met het oog op u gegeven is. Daar heb je weer die u, namelijk dat lichaam. Mij met het oog op u gegeven is, om, staat er dan, het woord van God te vervullen. Kijk, en nou kom je opeens op het punt van, ja, hoe moeten we dat nou opvatten? Daar staat in vers 24 dat hij in zijn vlees aanvult. Hij vervult in zijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En aan het eind van vers 25 staat om het woord van God te vervullen. Nou, daar staat dus twee keer vervullen. En dat eerste, vervullen, dat is een heel, zeg maar een heel krachtig woord voor vervullen. Dat betekent eigenlijk zoveel als ik vul op in de eer in plaats van. He, dus anderen hebben opgevuld, maar nu ben ik aan de beurt. Een beetje dat idee zit erin. En hij vervult in zijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En later schrijft hij dan om het woord van God te vervullen. Dus ik denk dat je die twee in feite gewoon onder elkaar of naast elkaar kunt zetten. En dat Paulus dat ook bedoelt. Dat lijden waarin hij zich verblijdt, dat heeft te maken met het in zijn vlees vervullen van de verdrukkingen van Christus. En later zegt hij dat is het vervullen van het woord van God. En als je je dan nog afvraagt van wat bedoelt hij daarmee, dan zegt hij in vers 26 namelijk het geheimenis. Dus wat is dan het beeld wat je krijgt? Het beeld wat je krijgt, dat is dat God zijn woord heeft geopenbaard, maar dat er een stukje daarvan, dat is het geheimenis, nog niet geopenbaard is. En dat is nou precies wat Paulus moest vervullen. En dat vervullen van dat woord van God, je kunt dat woord vervullen ook vertalen met volmaken. Dat, zeg maar, volmaken van het woord van God. He, dat was voor Paulus lijden. En hij noemt dat dan het vervullen in zijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Dus die verdrukkingen van Christus, nou maak ik even een sprong. Dat heeft dan ook iets te maken met het openbaren van het woord van God. Dat is wel een lastige natuurlijk aan één kant. Maar ik denk wel dat het is. Dus de verdrukkingen van Christus, waarvan Paulus zegt van ja, nou vul ik die aan in mijn vlees. En als je dan zegt van ja, wat is dat dan Paulus? Nou, dan komt hij uiteindelijk op het geheimenis terecht, dat is het. Dat is het volmaken van het woord van God. Maar die verdrukkingen van Christus, die hebben dus uiteindelijk te maken met het woord van God, of de openbaring van het woord van God. We hebben vorig seizoen bedoel ik, ja dat was vorig seizoen toch, dat we met openbaring toen, en dan zag je dus ook hè, in het begin van het boek Openbaring, dat die openbaring, die was aan Christus gegeven door de Vader. Hè, en we zagen toen, dat kon je in die eerste verse kon je dat terugvinden, dat God de Vader de openbaring aan Christus gaf en dat Christus die openbaring doorgaf aan een engel. En die engel gaf die openbaring door aan Johannes en Johannes die gaf uiteindelijk die openbaring door aan de dienstknechten. Zo staat dat er allemaal. Maar het eerste puntje waar het begint met het openbaren, dat is via Christus. God openbaart zich via Christus in de eerste plaats. En vervolgens zijn er nog allerlei andere trappen. Maar God openbaart zich via Christus. En als God zich openbaart via Christus, dan kun je zeggen van ja, dan moet hij zich ook ergens aan openbaren, anders heeft dat geen zin. Nou, dat doet hij aan de mens. Dus de Heer, als de Heer zich openbaart, dan doet hij dat aan de mens. En hij doet dat in Christus. En ik denk, maar goed, hoe het exact is, dat zullen we dan later wel zien, zeg ik dan maar. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft, wat hier staat. Dat als God iets van zijn woord bekend wil maken, iets van zijn plan bekend wil maken, en dat doet hij in zijn woord, dan moet hij dat per definitie doen aan mensen, of aan schepselen, of aan wat dan ook, aan iets buiten hem wat lager is dan hij zelf. En dat is het stukje verdrukking van Christus. Waar de wegen van God zijn hoger en het gedachten van God zijn hoger dan de onze. Dus als God met ons spreken wil, dan moet hij zich vernederen. En dan hebben we het nog niet eens over de vernedering van Christus toen hij als mens op aarde kwam. Maar puur al het feit dat hij met de mens spreekt en iets bekend maakt van zichzelf, dat is een vernedering van God. Je kunt dat gewoon vergelijken met als je bijvoorbeeld tegen je kinderen, zo'n kindje 2 jaar of zo is, weet je wel, begint hij net een beetje te snappen hoe en wat. Heeft net ontdekt dat hij een lichaam heeft bijvoorbeeld. Nou, en dan loopt hij daar een beetje rond, hobbelt daar een beetje rond. Maar als je tegen zo'n kind gaat praten, dan is het wel handig dat je niet tegen hem praat op dezelfde, op hetzelfde niveau als dat je tegen andere volwassenen spreekt. Dus het, en dat begint natuurlijk, als zo'n kind in de box ligt of in de wieg ligt, dan begint dat al. En dan moet je eens kijken hoe ouders zich aanstellen om contact te krijgen met zo'n kind. Weet je wel? De meest gekke dingen komen er dan uit. Dat je denkt van, nou, hoe is het mogelijk? Daar had ik dan nooit achter hem gezocht. Weet je wel? Ja, en waarom doe je dat? Ja, want je wil een lach en je wil communiceren. Nou, dat is op zich allemaal heel leuk om te doen. Maar het is wel een stukje vernedering. Om het even in deze woorden te gebruiken. Want je kan je niet gedragen zoals je dat gewend bent. Nou, en zo moet je je ook weer anders gedragen tegen een kind van 10. Die snapt nog niet alles precies zoals een kind van 18. En zo werkt dat. Weet je wel? Dus God, als God met de mens, met zijn schepping, zijn schepsel wil communiceren, moet hij zich per definitie vernederen, want hij is de Allerhoogste. Nou, dat kan niet anders. En het punt is dat als hij communiceert, oftewel als hij zich, om het in Bijbelse woorden te zeggen, zich openbaart, doet hij dat altijd in Christus. Er is geen andere manier. Daar hebben we een paar avonden terug ook al uitgebreid bij stilgestaan. Christus is het beeld van de onzichtbare God, schrijft Paulus. Dus als God, als je iets van God wil ontdekken, kan het alleen maar via Christus. En dat heeft nou, mijn zinziens, te maken met de verdrukkingen van Christus. En als Paulus zegt, ja, ik vul nu op mijn beurt, vul ik in mijn vlees aan wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, dan is dat wat overblijft, dat is dat laatste stukje van het woord van God wat nog geopenbaard moest worden. En daarom zegt hij van, ik ben een dienaar geworden van het lichaam, van zijn lichaam, de gemeente, ben er een dienaar van geworden. Overeenkomstig het rentmeesterschap, de beheerstaak van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En daar heb je het dan in feite helemaal te pakken, zou je kunnen zeggen. Dat is nou precies waar de apostel op doelt, als dat stuk woord nog vervuld moet worden, ja, dan is dat het geheimenis. En dan staat hier dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Er staat aionen en geslachten lang. In de Oude Statenvertaling, daar staat dit vertaald met vanaf de eeuwen en de geslachten. Dus het geheimenis is vanaf de eeuwen en de geslachten verborgen geweest. En als je dan even denkt, want er is helemaal geen aanleiding toe om dat niet letterlijk te nemen. Hè, zoals dus de Statenvertaling dat wel doet. Als je dat nou letterlijk neemt, hè, dan is het beeld in feite dat je denkt aan dat hele plan dat God heeft, het plan van de eeuwen. En we weten dat wij nu in de tegenwoordige boze eeuw leven, het tegenwoordige boze tijdperk. Dat begon bij Noach en dat eindigt bij de wederkomst van Christus. En dan weten we ook dat daar in ieder geval nog één tijdperk aan vooraf ging, tussen Adam en Noach. En dat daaraan ook nog één tijdperk aan vooraf ging. Dat is vanaf het begin, in den beginnen, dat God de hemel en de aarde schiep, tot aan Adam. En dat zijn twee eeuwen. En vanaf die eeuwen heeft God zijn woord verborgen gehouden, tenminste het geheimenis. Vanaf die eeuwen. Waarom is dat zo belangrijk dat het vanaf die eeuwen is? Omdat God pas na Noach zijn woord op schrift heeft laten stellen. En niet voor Noach. Dus vanaf de eeuwen is hij begonnen met het openbaren van zijn woord. Alleen is er gedurende die hele periode vanaf Noach, vanaf de eeuwen en vanaf de geslachten, vanaf Noach, is er steeds een stukje geweest wat hij niet geopenbaard heeft. Nou, en daarom heet dat stukje ook het geheimenis. En dan is het ook wel weer belangrijk, broeders en zusters, dat er dan bij staat aan het eind van vers 26, dat dat nu wel geopenbaard is. Nu is het klaar. Het woord van God is vervuld. Ook dat is ontzettend belangrijk. Dat we ons dat goed realiseren. Want ook in dat opzicht moet je ook de christenen niet de kost geven die menen dat zij nog weer een extra woord van de Heer ontvangen. Als je denkt aan de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis, dan is dat net zo belangrijk zo'n beetje als de Bijbel. Alsof de Heer daar doorheen spreekt. Maar er staan onbijbelse dingen in. Denk alleen maar al, ik heb dat vroeger ook allemaal moeten leren, maar denk alleen maar aan van ik geloof de wederopstanding des vleeses. Nou, gelukkig niet zeg. Stel je voor dat dit vlees nog weer op zou staan. Ja, nee, maar dat is ook niet wat er bedoeld is. Dat is zoiets. Of denk aan de katholieke kerk. Al die concilies die er geweest zijn, dat zijn allemaal manieren waarop de Heilige Geest spreekt tot de christen, tot de gelovigen van vandaag. Ja, dat is niet zo, dat kan niet, want dat woord van God is vervuld, is volgemaakt. En dat enige wat nog geopenbaard moest worden, dat is het geheimenis. En ook dat is nu geopenbaard, zegt Paulus, aan zijn heiligen. Dus er valt niets meer te openbaren. God hoeft dat niet te doen. Zijn woord, ja, is compleet. En wij kunnen in principe alles vinden over zijn hele plan in zijn woord. Daarmee wil ik niet zeggen dat het allemaal heel makkelijk is. Want ja goed, er staat nog genoeg in het woord van God waarvan we denken van nou, hoe zal het nou precies zitten? Maar toch is alles wat hij wilde openbaren, dat heeft hij geopenbaard. In Deuteronomium, daar schrijft Paulus al, of Mozes, die schrijft daar al van de verborgen dingen zijn voor de Heer, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Nou, dat was Deuteronomium, vijfde Bijbelboek. De meeste moest nog geopenbaard worden. Maar dat hebben we alvast, zegt Mozes. En dat is voor ons en onze kinderen. En gedurende de tijd, beginnend bij Mozes eigenlijk, over 1500 jaar heeft de Heer steeds meer bekendgemaakt. En ja, dan was er nog tot het einde van de handelingen aan toe, was er nog een deel, een aspect van zijn woord en van zijn plan dat hij verborgen heeft gehouden. En dat is het woord waar Paulus het hier over heeft. Dat is het geheimenis dat vanaf de eeuwen en de geslachten verborgen is geweest, maar zegt hij nu geopenbaard aan zijn heiligen. Het is nu klaar. Nu is het geopenbaard. En dat schrijft hij aan het einde van handelingen. Want toen werd die brief ook geschreven. Nou, dat geheimenis waar Paulus over schrijft, dat heeft heeft alles te maken ook weer met ja, de volkeren. Dat kun je in vers 27 terugvinden. Want dan schrijft hij aan hen, dat zijn die heiligen, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis, letterlijk in de heidenen, namelijk Christus in u, staat er dan ook weer letterlijk, de hoop van de heerlijkheid. Christus in de volken, in u, je kunt dat ook in de voetnoot bij deze, in deze Bijbelvertaling terugvinden. En er staat dat in vers 27 onder u staat, maar dat moet je eigenlijk, of dat kun je ook weergeven als in u, maar dat staat er ook, in u. En het staat er twee keer. De rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis in de heidenen, namelijk Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. En die heerlijkheid, ja, die heeft dus te maken ja, met die rijkdom van de verborgenheid. Die verdrukkingen, daar wil ik nog heel even op terugkomen in vers 24. Ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En ja goed, dat heeft in deze context heeft dat iets te maken met het vervullen van het woord. Als je dat woord verdrukking opzoekt in de late brieven van Paulus, dan blijkt dat dat eigenlijk steeds iets te maken heeft met de boodschap van de verborgenheid. Eén zo'n tekst bijvoorbeeld, dat is in Efeze 3. En laten we dat er even bij nemen. Efeze 3, het 13e vers. En daar heeft Paulus net helemaal beschreven, geschreven over, ook weer over de verborgenheid, het geheimenis. In vers 6 zegt hij daarvan dat heidenen mede-erfgenamen zijn, tot hetzelfde lichaam behoren en medegenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het evangelie. En dan zegt hij weer waarvan ik een dienaar geworden ben. En nou, dan beschrijft hij dat allemaal. En dan zegt hij in vers 13, daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Ook weer ja, feitelijk dezelfde woorden, dezelfde strekking. Mijn verdrukkingen omwille van u, oftewel ten behoeve van u. Dat is uw heerlijkheid. Paulus zegt eigenlijk van, ja, als jullie naar mij kijken, dan zie je iemand die heeft huisarrest. Nee, en daar kun je verdrietig om zijn. Maar Paulus zegt van, je moet de moed niet verliezen. Je moet er maar gewoon blij mee zijn dat ik hier gevangen zit. Want daardoor heeft de Heer dit kunnen openbaren. En dat is eigenlijk het punt. Het is uw heerlijkheid. Iets dergelijks vind je ook in de Filippenzenbrief terug. Filippenzen 1. Daar gaat het over de verkondiging van het woord. Paulus beschrijft dat in vers 15. Hij zegt daar, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. Dan zegt hij, de eersten, dat zijn namelijk die mensen die Christus prediken uit afgunst en ruzie, de eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang. Niet zuiver. Dus er waren mensen die verkondigden Christus in die tijd dat Paulus daar gevangen zat. Waren er mensen die verkondigden Christus uit eigen belang. En dan moet je je voorstellen dat met dat eigen belang, daar wordt zoveel mee bedoeld als dat mensen waren die, want dat woord dat heeft de betekenis van dat je ingehuurd wordt door een bepaald groepje of door een bepaalde partij om te doen en te handelen in overeenstemming met de wil van die partij. Dus wij zouden zeggen, je spreekt mensen naar de mond. Dus eigen belang, het heeft in feite met geld te maken. Je wordt ingehuurd om te spreken namens. En dat wordt er van je verwacht dat je dat ook zegt. En hij zegt van ja, er zijn mensen die verkondigen Christus met, die verkondigen hem uit eigen belang, niet zuiver. En wat is daarvan de bedoeling? Nou zegt hij, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te brengen. Dan heb je weer dat woord verdrukking. Maar ook staat het woord verdrukking hier in verband met de gevangenschap. En in die gevangenschap kreeg hij juist die boodschap van de verborgenheid. De laatsten, zegt hij in vers 17, die verkondigen uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus verkondigd. En daarover verblijd ik mij. Of het nou met een voorwendsel is of naar waarheid. Dus als je dit leest, dan denk je van ja, dit is ook wel ongelooflijk dat Paulus dat kan zeggen. He, er zijn, dat is ook in onze tijd nog steeds het geval. Als je de boodschap predikt van het geheimenis, dan zijn er ook mensen die prediken daar recht tegen in. Op de een of andere manier. En die prediken daar tegen in, omdat ze hun eigen partij in feite willen behagen. Nou, en tegelijkertijd verkondigen zij ook iets van Christus. Ik kan u wel vertellen dat het mij wel enige moeite kost om dan me daarin te verblijden. Laat ik dat maar gewoon eerlijk zeggen. Hè? Soms wel eens in tegendeel. Dan denk je wel eens iets heel anders. Maar goed, dat zou ik u niet... Maar dan komt hier de gezindheid van Christus naar voren. Hè? Want ja, als je dat realiseert, hè, de gezindheid van Filippenzen is de brief van de gezindheid immers. Dan zie je dat Paulus zelf die gezindheid van Christus had. En dat hij zegt van ja, dan verkondigen ze het maar zo. Als Christus maar verkondigd wordt. Daar ben ik dan in ieder geval nog blij mee. Want als Christus verkondigd wordt, dan kunnen er in ieder geval mensen behouden worden. Nou, maar klaar is het. Ja, en zo moet je er dan toch ook maar weer tegenover staan. En dat is het. Dus er zijn mensen, zegt Paulus, die maken mij de gevangenschap zwaar. Die voegen verdrukking toe aan mijn gevangenschap en daarmee ook aan de boodschap van mijn gevangenschap. Die maken mij die gevangenschap zwaar door verdrukking toe te voegen. En toch zegt hij dan, ach, als Christus maar verkondigd wordt. Dat is eigenlijk wel iets geweldigs. Een enorm voorbeeld wat we ook in onze tijd tot ons mogen nemen. In hoofdstuk 4 van Filippenzen. Daar kom je dat woordje verdrukking ook nog een keer tegen. En daar staat in vers 14, daar staat, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Want die Filippenzen, dat waren wel, ja, wat dat betreft wel mooie mensen. He, dat was echt zo'n gemeente die helemaal achter Paulus stond en om Paulus heen stond. En hij zegt van ja, want in dat vierde hoofdstuk, daar komt ook in naar voren dat hij een liefdegave heeft ontvangen van de Filippenzen. En dan zegt hij vanaf vers 10 zegt hij dan van ja, dat was eigenlijk niet nodig. Zegt hij gewoon, hè. Dus er is iemand uit Filippi gekomen naar Rome toe helemaal, moet je nagaan. Die komt daar met een liefdegave en dan schrijft Paulus een soort bedankbrief. En dat is de Filippense brief namelijk. Is geschreven naar aanleiding van die liefdegave. En dan zegt hij van ja, ik had het eigenlijk niet nodig. He? Ja, je zou haar zeggen een beetje ondankbaar. Maar hij zegt er ook bij waarom niet. Hij zegt, ja, ik heb het niet nodig omdat ik geleerd heb met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Dus ik weet wat rijkdom is en ik weet wat armoede is. En ik heb in alles heb ik geleerd genoegen te nemen met wat ik had. Maar zegt hij dan, en dat is dan wel zo mooi, vers 14, toch hebt u er goed aan gedaan. Dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ze hebben er goed aan gedaan te delen in de verdrukking. En dat maakt niet uit of dat nou een grote of een kleine gift was. Maar ze hebben deel gekregen aan de verdrukking van Paulus. En we weten wat die verdrukking is. Dat is het onderdeeltje van zijn verdrukkingen van Christus. En dat heeft te maken met de vervulling van het woord. En daarom hebben ze er goed aan gedaan. Dat is wel mooi. En het is ook, broeders en zusters, voor ons belangrijk dat als je ergens aan geeft, dan heb je daar deel aan. Dat realiseren wij ons niet altijd. He, wij dan nou, even los van al die collectes aan de deur. He. Maar ik bedoel, dan maak je wel eens geld over. Weet je wel, ja, dan zitten ze weer te zeuren om geld. Nou, dan maak je geld over. He, dan ben ik er weer voor een maand vanaf, klaar. Weet je wel? Nou, dat is wel een beetje oppervlakkig gedacht. Want je hebt deel aan dat werk. He, wat daar plaatsvindt. Ik weet nog dat er een keer een broeder, toen waren wij bezig met met een boek. Van dat boek van Gods woord wijst ons de weg om dat uit te geven. En nou, we waren bezig om dat samen te stellen en zo. En toen kwam er een broeder, een oude broeder, die kwam op bezoek. En dat was nog in de gulden tijd. En die gaf een gulden. En hij zei van, kijk, hier heb je gulden. Dat is voor het boek. Ja, nou ja, je snapt wel wat ik dacht. Maar hij zei daar ook gelijk bij, ja, dat is niet veel. Maar op deze manier heb ik deel aan de uitgaven van het boek, zei hij. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Want zo is het. He? Ja, dat is zo'n bijdrage, weet je wel, die ervoor zorgt dat een stukje werk door kan gaan. Hoe klein het ook is. He? Maar toch. En dat is ook wat je hierin door hoort klinken. U hebt er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Nou, wij mogen op een heel andere manier. He? Wij mogen delen in de verdrukking van Paulus. He? Delen in de blijdschap over het woord dat hij vervuld heeft, namelijk, en dan zit ik weer in Colossenzen 1 vers 26, namelijk het geheimenis. Daar mag je deel aan hebben. En wij mogen daarin delen, en als je daarin deelt, dan leer je langzamerhand wat het is om godvruchtig te leven in deze tijd, namelijk op de juiste manier vereren. En dan zul je ook langzamerhand ontdekken dat je ook echt deelt in de verdrukking. He, want ieder die godvruchtig in deze wereld wil leven, die zal vervolgd worden, die zal te lijden hebben. He, en dat is dan wat je dan, waar je dan langzamerhand achterkomt. Nou, de rijkdom van de heerlijkheid van het geheimenis, zegt hij in vers 27, dat is Christus. En als het dan om Christus gaat, de hoop van de heerlijkheid, dan zegt hij in vers 28, hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen. Dus wie verkondigt Paulus nu eigenlijk? Hè? Verkondigde Paulus nou Jezus van Nazareth? Zat Paulus nou Sabbat aan Sabbat uit de evangelie voor te lezen? Ik noem maar even wat. Hè, om vooral discipelschap te leren en de gelovigen als ware discipelen te laten optreden? Ja, ik zeg het een beetje overdreven, maar dat gebeurt natuurlijk wel, hè? Zondag aan zondag. Dat we moeten leren om Christus te imiteren. Nou, dat leerde Paulus niet. Paulus leerde Christus, hij verkondigde Christus de hoop van de heerlijkheid. En welke heerlijkheid? Nou, de heerlijkheid van dit geheimenis. Hem verkondigen wij, zegt hij, als wij ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ook weer zo'n geweldig vers. Hem verkondigen wij als we ieder mens terechtwijzen. Terechtwijzen, dat betekent letterlijk dat je in het juiste denken geplaatst wordt. Dat betekent terechtwijzen, in het denken plaatsen. He, dus daar staat een woord wat wij in onze taal, ja, tenminste de scheepvaders onder ons, moeten dat een beetje kennen uit het woord nautica. Zeg je dat wat? Jullie zijn scheepvaders. Ja, nautica. Dat is zeg maar zeemansstuurkunde, zoiets. He, ongeveer. Dus dat is een bepaalde kant op stuur. Maar letterlijk betekent dat in het juiste denken plaatsen. In de juiste gezindheid plaatsen. Dat is waar Paulus mee bezig is. Als wij Christus verkondigen, zegt hij, dan plaatsen wij ieder mens in het juiste denken. Dat is wel mooi, hè? Dat je in het juiste denken neergezet wordt. En dan onderwijzen wij ieder mens in alle wijsheid. En dan is daarvan het doel dat ieder mens volmaakt gesteld wordt. En dat woord volmaakt, dat houdt verband met doel, tot je doel komen. Dus je wordt in het denken geplaatst, dat is het denken van Christus. Je wordt in het denken geplaatst, je wordt onderwezen in alle wijsheid. Daarvoor moet je het wel in dat denken geplaatst zijn. Dan word je onderwezen in alle wijsheid en het doel is volmaakt in Christus Jezus te zijn en te ontdekken dat je wat positie betreft in hem volmaakt bent, maar dat het ook in de praktijk van het leven die kant op gaat. Dat is wel een prachtig vers, hè? Ieder mens, dat is enkelvoud, ieder mens, en dat is in het meervoud alle mensen. Dus ieder mens is in het meervoud alle mensen. En de genade van God is verschenen, schrijft Paulus, heilbrengend voor alle mensen. En die boodschap, nou daarin staat Christus centraal. En daarvoor, zegt hij dan, vers 29, span ik mij ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer en voor hen die in Laodicea zijn en ook voor de velen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Nou, om maar even terug te komen op wat ik in het begin zei. Eigenlijk is dat toch wel heel mooi. Hè, dat bijna 2000 jaar geleden, 1900 jaar geleden. Nou, bijna 2000 jaar geleden. Dan zat er een man in de gevangenis daar. Hè, of die zat gevangen in Rome. En dat was ook voor ons. Dat is toch wel mooi. Hè, dat is bijna net zo mooi. Maar... Dat andere is nog veel mooier natuurlijk, maar dat is bijna net zo mooi als dat je weet dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. 2000 jaar geleden. Dat je dat toch hier realiseert. Wat daar toen gebeurd is, daar op Golgotha, dat ja, voor jou de meest verstrekkende gevolgen heeft die je maar kan voorstellen. Nou, en dan is daar paar tientallen jaren later, is daar iemand, een dienstknecht van de Heer, die gevangen is, die boeien draagt vanwege de verkondiging van het woord. En die zit daar gevangen en hij zegt van ja mensen, jullie moeten wel goed weten hoe groot die strijd is. Als je gaat ontdekken hoe groot de strijd van Paulus is, ga je ontdekken wat de boodschap voor deze tijd is. Dat is het hele punt. En daarom zegt hij, dat ik wil dat u dat weet. En waarom? Nou, zodat ook de velen die mij nooit in levende lijven hebben gezien, dat bij hen, vers 2, hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God. En dan zegt hij, en van de Vader en van Christus, dat is in dit geval God, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Als ik dit soort dingen lees, dan denk ik altijd van, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel te zeggen met zo weinig woorden? Want het is wel een mond vol, hè? Samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht om het geheimenis te leren kennen. Dat bedenk je toch niet als mens? Hè, om dat zo te zeggen. Maar goed, het staat er wel. En samengevoegd in de liefde kom je tot de volle zekerheid van het inzicht. Dat woord voor inzicht, dat betekent letterlijk een samenvloeiing van allerlei zaken die van God afkomstig zijn. Inzicht betekent samenvloeiing. Dat woordje komt 7 keer voor in het Nieuwe Testament. En Paulus die gebruikt dat 4 keer. En ik wil eigenlijk met die 4 keer wil ik even afsluiten. Omdat... nog even met u op te zoeken. De eerste keer dat je dat dan vindt, dat het door Paulus in zijn late brieven tenminste gebruikt wordt, dat is in Efeziërs 3, in vers 4. En dan moet je bij dat woord inzicht, zoals dat dan daar gebruikt wordt, steeds denken aan het samenvloeien van kennis. Het komt allemaal op zijn plek. Er stroomt van alles, maar er is één dieptepunt waar alles naartoe vloeit. En dat is dat samenvloeien, dat is inzicht. Dan komt het allemaal bij elkaar. En op het moment dat het allemaal bij elkaar komt, ja, dan snap je het. He, dat vind ik altijd zo grappig. Hè? Dan, je hoort die schaatsers, hoor je dat wel eens zeggen. Weet je wel? Dan zijn ze aan het schaatsen. Of dan worden ze geïnterviewd na het schaatsen. Ze kunnen nog nauwelijks een woord uitspreken. En nou, dan hebben ze gefaald of zo. Ja, het kwam gewoon niet bij elkaar, zeggen ze dan. Weet je wel? He, want ja, alles moet kloppen, zeggen ze dan. Ja, nou, dat is ook zo. Wij zijn als mensen, leven wij het prettigst als alles klopt om ons heen. Ja, als alles klopt, dan is ook alles goed en in orde en ja, dan heb je vrede met alles. Alleen ja, het klopt niet altijd, hè? Het klopt niet altijd. Maar dat samenkomen van allerlei zaken, hè, je bent als het ware degene waarin dat allemaal samenkomt, je mag dat allemaal ontvangen, ja, dat is iets geweldigs. Dat is dat inzicht waar Paulus het over heeft. Hij zegt hier in vers 4... Dan gaat het over, ja, over het geheimenis. Daar heeft hij over geschreven. En dan zegt hij in vers 4. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. He, mijn inzicht kunt bemerken. Dus hij schrijft aan die Efeziërs van ja, ik schrijf allerlei zaken daarover. En daaraan kun je zien hoe de dingen bij mij samengelopen zijn, samengevloeid zijn. He, tot één groot geheel, tot één beeld, ja, van het geheimenis van Christus. Nou, in Colossense 1, daar staat het ook in het 9e vers. En daar zegt hij, daarom houden ook wij niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dan heb je dat ook weer. Zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, et cetera. Ja, dus in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Ja, daar is dat weer, dat God wil het erin gieten bij ons. En we pikken in ons leven, in ons geloofsleven, pikken we hier wat op en we pikken daar wat op. En weet je, op een gegeven moment valt het gewoon allemaal op zijn plek. En dan vloeit het samen. En dan is het klaar. En dan snap je het. Niet dat je het dan uit kan leggen, maar dan snap je het in ieder geval. En een tijdje later snap je het weer niet. Maar ja, maar dat heb je toch wel eens. Soms dan heb je wel eens, dan heb je van die momenten, dan denk je van ja, nou snap ik het. Ja. En dan, nou goed, heel vaak snap ik het ook niet hoor. Maar daar bidt Paulus om. En je ziet, dit is ook weer in lijn met wat hij schreef in dat andere vers. Als hij het daar heeft over, in hoofdstuk 2 vers 2, over het tot inzicht komen, tot de volle zekerheid van inzicht komen. Nou, dat vers hebben we bij stilgestaan. Dan willen we tot slot nog even naar de 2 Timotheus 2. En dat vind ik ook een hele mooie tekst. Daar schrijft Paulus over de genade die hij, de boodschap van genade die hij als het ware overdraagt op Timotheus. Hij zegt in vers 1, u dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. En dan komt Paulus met wat voorbeelden. Dan zegt hij, leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht genomen heeft. En de landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Zomaar wat voorbeelden, weet je wel, uit het leger en uit de sport en uit de landbouw. En dan denk je van ja, wat heeft dat nou voor zin, hè, om dat te zeggen? Maar dan zegt hij erachteraan, denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. En daar heb je het dan. Hè, dus Paulus die noemt die dingen, hij vertelt ze aan Timotheus. En misschien dat Timotheus ze op dat moment nog helemaal niet snapte. Maar hij zegt er wel bij, de Heer die geeft je inzicht. En zo is het. En dan later zal Timotheus ook snappen, als hij de hele brief gelezen heeft, dan zal hij ook snappen wat er bedoeld wordt met die krans, die je ontvangt als je de spelregels in acht neemt en al dat soort zaken. Maar zo werkt het. Wij mogen nadenken over de dingen die God zegt. En met name zoals dat dan hier naar voren komt, die hij zegt in de brieven van Paulus. En dan zal de Heer ons inzicht geven. De Heer die zorgt ervoor dat het gewoon samenkomt, samenvloeit. En dat het één groot overzicht mag worden van kennis, van rechte kennis in de dingen van de Heer. En daar gaat het uiteindelijk naartoe. En dat is nou een geweldige rijkdom waar we uit leven mogen. Die rijkdom, daar mogen we van genieten. Dat is een overweldigende rijkdom en een onnaspeurlijke rijkdom. En die heeft te maken met dat inzicht. Rijkdom, volle zekerheid van inzicht. Tot zover. Zullen we met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken. Heren, dat we ook deze avond zo bij elkaar mochten zijn. We willen u bedanken voor het woord, heren. We willen u danken dat we er vanavond ook bij hebben mogen stilstaan. Dat de openbaring van uw woord, heren, dat eigenlijk ook iets is wat een stukje vernedering van u in zich draagt. Heer, en dan zijn we zo dankbaar dat u ons uw woord hebt gegeven. Heer, dat u als het ware die moeite genomen hebt. En we danken, heren, dat we ook stukje bij beetje wat meer mogen ontdekken van wat er allemaal staat. Hoe we het allemaal op mogen vatten. Wat u bedoelt, heren, dat er zo steeds meer ook in ons hart mag komen en mag gaan leven. Heren, waardoor we mogen groeien. Samengevoegd mogen worden in de liefde, Heer, zodat we tot die volle zekerheid van inzicht mogen komen. Dank u wel, Heren, dat u die weg met ieder van ons persoonlijk ook gaat. Heren, dat we die weg niet voor elkaar hoeven te lopen, Heren, maar dat u die weg persoonlijk met ons gaat en dat u daarmee ook tot uw doel komt. Dank u wel, Heer, voor die rijkdom. Dank u wel voor alles wat we hebben gekregen in en door de Heer Jezus. Heren, voor het offer dat Hij gebracht heeft en dat door U aanvaard is, Heer, daar willen we U voor danken. We hebben dat gelezen, Heren, dat Hij op die manier uw wil vervuld heeft. En door die wil, Heren, ook al die eerste dingen heeft afgesloten en het nieuwe aan het licht heeft gebracht. Heren, en zo heeft Hij voor ons onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En we mogen daarin delen, door genade. Dank u wel daarvoor. Heer, en dank dat we ons zo mogen verblijden, heren, in die dingen. Ook mede mogen verblijden in de verdrukkingen, heren, omdat die te maken hebben met de openbaring van uw woord. Dank daarvoor. Heer, zo mogen we elkaar aan u opdragen. En we willen danken dat u ook weer voor ieder van ons zorgt en met ons meegaat. En ons ook tot zegen wil stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn. Dank u wel, heren, voor uw liefde en zorg voor ons. Heer, dat we ons mogen realiseren dat u er altijd bent, altijd bij ons bent, altijd voor ons zorgt en ons altijd ook op het oog heeft. We danken u daarvoor, Heer, voor die geweldige genade en voor dat geweldige voorrecht. We loven en prijzen u daarvoor. Amen. Amen.